Welkom bij een nieuwe Van Lotte Talks. Vandaag heb ik Nicolas Van Lotte in de studio en gaan we toch even vooruitblikken op wat 2024 voor ons zal brengen. Welkom, Nicolas.
Dank u.
Ja, een jaar terug zaten we hier ook in deze studio en hebben toen even gekeken wat 2023 zou zijn. Er waren toen woelige tijden, index, grondstofprijzen, hoge loonsverhogingen, financiële markten waar onzekerheid rond was. Dat is een feit. 2024, denk dat we in iets rustiger vaarwater aan het komen zijn. Wat is jouw mening daarover?
Ik vrees dat ik het daar niet mee eens ben. Ik denk dat, en als je kijkt naar hoe 2023 geëindigd is, de heel politieke onrust, de oorlog in Oekraïne blijft aanslepen. De moeilijkheden in Israël en Gaza, de oorlog in, daar. En als je dan nog weet dat 2024 een jaar is met waar een paar miljard mensen naar de stembus trekken, met heel belangrijke verkiezingen in de Verenigde Staten, waar dat de vraag is of dat Trump terug aan de macht komt, met verkiezingen in ons eigen België, met verkiezingen in Taiwan, en waar dat dan ook aangekoppeld is dat China, die nog altijd, denk ik, met een vastgoedcrisis onder water worstelt, misschien wel geïnteresseerd kan zijn om de aandacht af te leiden, dan denk ik dat het risico bestaat en de onzekerheid bestaat over de geopolitieke toestand. En er moet niet zo heel veel gebeuren om die onzekerheid ook in economische onzekerheid te laten vertalen. Dus ik vrees dat ik het rustiger vaderwater nog niet echt zie.
Nee. Denk je dat er bepaalde tendensen zouden zijn dan in ons Belgenland? Want inderdaad, je spreekt over internationale thema's, maar zijn er bepaalde tendensen die je vermoedt voor onze Belgische markt?
Ik denk dat België op dat vlak zeer afhankelijk zal zijn van wat dat in het buitenland gebeurt. En uiteindelijk, wat dat natuurlijk specifiek bij ons is, is de loonindexatie. En dus uiteindelijk, en dan in combinatie met voor de industrie toch hoge energieprijzen. Dus onze kostenhandicap in België is niet verbeterd in 2023. Ik denk dat 2023 al bij al economisch voor heel veel bedrijven een oké jaar was. Geen grand cru, maar zeker een aantal sectoren, om de bouw niet te noemen, waar het de tweede jaarhelft ook moeilijker was. Al bij al, globaal gezien, redelijk oké. Maar, en het stond ook in een of andere krant recent, eigenlijk is daar een krimp in de industrie verborgen door een groei in de dienstensector. En uiteindelijk, het vertrouwen van de consument is er tot nu toe nog, maar als er als er iets misloopt in Gaza en Israël, waardoor dat het conflict daar veel breder gaat, als er grote onrust komt in de beurssituatie, in de economie, omwille van een mogelijke herverkiezing van Trump, als uiteindelijk de spanningen in Taiwan oplopen, dan denk ik dat het risico op een recessie, een echte recessie in 2024, niet irreëel is. Ja. Dus ik ben eigenlijk niet zo optimistisch, zeker niet voor de eerste jaarhelft van 2024. En ik denk dat we daar onze Belgische bedrijven, onze Belgische ondernemers, zich ook een stuk op voor aan het voorbereiden zijn. Ik hoor toch bij veel bedrijven dat men voorzichtiger is met aanwerven, dat men eigenlijk naar kosten aan het kijken is, iets wat dat ook een potentiële impact op onze eigen activiteit heeft. Je merkt ook heel voorzichtig een eerste ontspanning op de arbeidsmarkt, waardoor dat het is allemaal relatief. Als het vanmorgen -9 was en het is nu -5, dan is het minder koud. Ja. Het is nog altijd koud. Maar je merkt toch een lichte ontspanning op de arbeidsmarkt, waardoor dat ook ervaren profielen niet meer volledig onvindbaar zijn.
Ja, en dan inderdaad, als we een term die in het verleden heel vaak, en misschien op hier nog vaak gebruikt wordt, hè, war for talent. Mag ik dan daaruit concluderen, uit wat je zegt, dat je vermoedt dat er andere tendensen zouden zijn, dat er andere HR-strategieën of dergelijke zullen oppoppen in 2024?
Je moet een onderscheid maken tussen structureel en de krapte op de arbeidsmarkt in België, en zeker in Vlaanderen en nog meer in West-Vlaanderen, is structureel. Dus die gaat niet weg in de eerste jaren. Wel niet wegneemt dat in een structureel krappe arbeidsmarkt er tijdelijk wat ontspanning kan zijn omwille van cyclische effecten. Dus ik denk dat in 24 wel kan spelen. Waardoor dat de war on talent misschien iets minder hevig zal uitgevochten worden in dat jaar. En dat inderdaad er meer aandacht zal kunnen zijn voor retentie en dan uiteindelijk vooral welzijn of het Ik denk dat alles, statistieken, alle rapporten uitwijzen dat er meer afwezigheid omwille van ziekte, meer afwezigheid omwille van heel vaak psychische oorzaken, burn-out, bore-out, zijn. En dat dat toch een aandachtspunt is, want dat weegt heel zwaar op organisaties.
Ja, inderdaad. Die zaken die je daarnet benoemd, wordt ook nogal vaak de relatie gelegd met technologische ontwikkelingen, die dan misschien mede ook oorzaken kunnen zijn van dergelijke ziektes, als we het zo mogen noemen. Maar als we het dan hebben over technologie, denk ik in 2023 dat er ook een plots grote onbekende is komen opduiken, namelijk ChatGPT en Hans het AI-verhaal. Hoe sta jij daar tegenover? Wat zijn volgens jou opportuniteiten of risico's waar we rekening moeten mee houden?
Ik zou graag nog een keer terugkomen. Omdat je zegt, technologie wordt gelinkt aan die burn-outs aan die en dergelijke. Er zal daar wel een verband zijn. Ik denk dat de aandachtspannen door het gestoord worden door allerlei dingen. Maar ik denk dat dat ook voor een stuk, dat er ook andere oorzaken zijn die misschien versterkt worden door technologie, maar die veroorzaakt worden door technologie. Ja. En ik denk dat er vooral een probleem van weerbaarheid is. In de maatschappij. En we zijn als maatschappij niet meer... We verwachten dat er voor ons gezorgd wordt, in de brede zin van het woord. En waardoor dat wijzigingen, change, tegenslagen, onzekerheid, heel zwaar binnenkomen. Terwijl dat maakt het deel uit van het leven. En ik denk dat ik dat vorig jaar ook gezegd heb. En dan moesten we misschien dat ik het volgend jaar opnieuw zou zeggen. Onzekerheid maakt deel uit van het leven. En de periode van relatieve stabiliteit die we gekend hebben sinds de jaren 70 tot nu, volgens mij is dat de uitzondering. En de periode sinds COVID, de economische crisis, oorlog in Oekraïne, hoe erg dat die dingen ook zijn, eigenlijk is dat de normale gang van zaken. En wij zullen daar ook als ondernemers, maar ook als mens, mee moeten omgaan. En we zullen daar moeten ons weerbaarder tegenover staan. We zullen moeten... Eigenlijk die onzekerheid, die onvoorspelbaarheid, die veranderingen. En we zullen moeten zorgen dat we daar door weerbaar te zijn, door die capaciteit, om daarmee om te gaan. En als we dat niet hebben, dan gaat dat die epidemie alleen nog maar slechter worden. Ja. En inderdaad, een van die nieuwe technologische revoluties is absoluut AI. En zoals heel veel hypes, zal wat het in 24 betekent, kleiner zijn dan wat wij half 23 of in maart 23, toen dat opkwam, dachten. Want de wereld ging veranderen en iedereen ging AI gebruiken en de helft van de jobs verdwijnt. En in 24 zal blijken dat dat niet het geval is. En dat daar nog kinderziektes in zijn en dat dat toch niet de mirakeloplossing is. Maar wat net zoals met al die technologieën ook blijkt, in 2030 zal blijken dat die impact er wel is. Dus we hebben tijd. We hebben als ondernemers nog enkele jaren tijd om er ons aan te passen, om ermee om te gaan, om er mee te leren werken. Mm-hmm. Wat ik nu zeg, mag echt wel geen excuus zijn om te zeggen van, dan gaan we er in 2028 aan beginnen.
Want inderdaad, Nicolas, we horen heel vaak dat AI nu wel, in tegenstelling tot uiteraard, want we hebben al heel wat technologische evolutie meegemaakt in het verleden, dat dit nu wel het ding is die zeer snel zal gaan. Inderdaad, misschien dit jaar niet. Dit jaar zullen er geen jobs sneuvelen. Geloof jij dat wij voldoende snel, of dat veel bedrijven in staat zijn om voldoende snel zich erop aan te passen? Of welke tips zou je eventueel meegeven aan hen?
Ik denk, kijk ernaar, experimenteer ermee, begin eraan. Maar zonder paniek. En dus, ik denk echt niet dat het in 24, 25 de wereld gaat veranderen. Men zei dat van de blockchain. Eigenlijk iedere nieuwe technologie in de laatste 20 jaar is de gamechanger. En al die technologieën doen iets en de cumulatief effect ervan is groot. En als je ze gaan in ieder geval niet verdwijnen. Dus we moeten eraan werken. Maar probeer, experimenteer. En kijk wat dat werkt en wat niet werkt.
Ja, en dan denk ik dat we naar nog een ander aspect komen die ook 2023 wel vaak in de picture is gekomen en zeker naar de toekomst een belangrijk gegeven is, duurzaamheid. Nog heel vaak door KMO's en laat ons misschien zelfs ook nog zeggen middelgrote ondernemingen te veel gezien wordt als het verhaal van de grote jongens der aarde. Maar ik denk dat we echt ook daar mogen stellen dat elke onderneming daar op een of andere manier zijn steentje kan in bijdragen. Niet omdat het moet, maar om er eigenlijk ook wel in de toekomst voor klaar te zijn om te kunnen blijven groeien.
Ja. Ook dat is een absolute blijver. Allee, de duurzaamheid, dit gaat niet meer weg. De klimaatverandering, als je kijkt naar het weer van de afgelopen weken, als je kijkt naar wat er gebeurt in verschillende landen, dit is een realiteit. En het is een realiteit, dus als maatschappij, en dus ook als ondernemingen, ook als ondernemers, moeten wij ons daaraan aanpassen. Het CSRD gebeuren, dat is de verplichte vorm van rapportering die uiteindelijk door Europa is opgelegd aan grotere ondernemingen. En groter is hier relatief. Uiteindelijk 50 miljoen euro omzet, 25 miljoen balans totaal, 250 medewerkers op groepsniveau. Zo groot is dat niet.
Nee,
die zijn daardoor geviseerd. Maar zelfs kleinere ondernemingen die onder die drempel zitten, zullen daarmee geconfronteerd worden. Niet alleen omwille van die reglementering, maar ook omdat de maatschappij het verwacht. En de maatschappij, dat zijn consumenten. De maatschappij, dat zijn mensen, dat zijn medewerkers. En die krapt op de arbeidsmarkt, we hebben het erover gehad. Structureel blijft die. Misschien conjunctureel, even in 24 of de eerste helft wat minder. Maar we gaan uiteindelijk mensen, medewerkers, kunnen kiezen waar zij werken. En zeker jonge mensen zullen kiezen voor bedrijven die duurzaamheid niet, geen lippendienst bewijzen, maar daar ook serieus echt mee bezig zijn. Consumenten, overheden, die uiteindelijk met openbare aanbesteding, die zullen dit verwachten. En je hebt ook, niet zoals met AI, je hebt nog wel wat tijd. Maar nog wel wat tijd betekent alleen maar dat je tijd hebt om je op voor te bereiden. En dat het niet zo is dat in 24 of in 25 de wereld veranderd is. Maar als je er niet nu aan begint, als je niet in 24 daarover begint na te denken, als je niet ook als kleinere ondernemer daar stappen in begint te zetten, net zoals je met AI moet doen, dan moet je in 2030 niet komen zeggen van oei, de wereld is nu plots veranderd, is nu toch veranderd. Want dan heb je eigenlijk het momentum gemist. En ik geloof echt dat duurzaamheid, en is veel breder dan alleen maar de klimaatopwarming, maar dat ook iets is dat heel fundamenteel een tendens is die samen met de technologische evolutie het ondernemen en de hele maatschappij in de volgende 5 à 10 jaar fundamenteel zal veranderen.
Bedankt, Nicolas. Ik denk dat het was interessant om te horen hoe dat jij blikt, of een korte terugblik dan op 2023, dat we inderdaad niet in rustig vaarwater in 2024 zullen varen. Ik denk dat dat ook duidelijk is. Want ik denk dat er heel veel mooie opportuniteiten, zowel op technologisch vlak, HR-tendensen en dergelijke meer. De ondernemers zullen dus hun handen vol hebben in 2024 om mooie dingen te doen. Ik denk dat
altijd
dat de conclusie mag zijn.
Iedere uitdaging is ook een opportuniteit.
Ja. Oké. Okay. Ja. Dank u wel voor dit gesprek. Bedankt om te luisteren en ik nodig jullie graag uit voor een volgende Van Lotte Talks.